In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Luister naar de AD Voetbal Podcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof je moet even die AD Voetbal Podcast erbij pakken.
Deze week in de ring.
Het is wel weer eens vertrouwd, hè, Remy, zo met z'n tweeën achter de microfoons.
Heel vertrouwd, heel vertrouwd. Zeker weten.
Ja, we zouden hier met Charmaine en de Randomie zitten, maar zij melden zich een paar dagen geleden af vanwege zaken die belangrijker zijn dan hier zitten.
We hebben wel zijn er belangrijke zaken?
Ja, onbegrijpelijk, maar we hebben wel afgesproken dat ze binnenkort alsnog een keer aanschuift.
Juist.
Maar ze gaf ons daarmee wel de ruimte om zelf maar weer een duik te nemen in de wondere wereld van het kickboksen.
Juist.
Met Badr Hari, die natuurlijk onlangs verloren heeft. Collision 6 dat eraan zit te komen. Dus we gaan het allemaal bespreken in de komende twee rondes.
Money is a part of it, but it's also the term of the contract.
Oh, Jesus! It is all over! Oh, what is that, a knockdown? What a big left hand!
It's a knockdown. Gezicht. Wat zegt hij? Gezicht toont, komt niet overeen. God damn.
Welkom bij In de Ring met Remy Bojaski en Tim Redijk. Ronde 1.
Ja, laten we chronologisch beginnen. Met Badr Hari. Het was 11 dagen geleden op de dag af dat ik thuis zat en jij in de studio bij Videoland. En op een gegeven moment Badr Hari weer opkwam voor het eerst in hele lange tijd. Wat voelde jij op het moment dat hij zijn entree naar de ring maakte? Heb je dan nog een extra kriebeltje in vergelijking met andere partijen?
Nou, het is niet een extra kriebeltje, maar ik heb het een aantal dagen geleden heb ik het erover gehad met een vriend van me. En ik zeg dan op dat moment van, ja, die jongen is toch uit mijn tijd. En stilletjes in je, ergens diep onderin, wil je gewoon dat hij wint. Omdat ik weet hoe goed wij toen waren. En ik weet hoe goed hij heeft gepresteerd. En als ik naar dat lijstje kijk waar hij allemaal tegen gevochten heeft de afgelopen jaren. Zou je zeggen van, hij verdient een waardig afscheid. Of hij verdient een waardige partij. Hij hoort eigenlijk gewoon te winnen van al die... Wat zijn het 7 of 8 jongens waar hij tegen staan heeft. En als ik hem zo naar de ring zie lopen, zie ik ook tegelijkertijd die last op zijn schouders. Dat gevoel van, oh, ik moet winnen. Of het nou voor Mike Passanier is zijn trainer. Of het nou voor Said is, die zijn trainer is geweest. Of het nou voor al zijn fans is. Of het nou voor vader, moeder is, broer, zus, kinderen, vrouw. Weet je, kijk, want hij zegt wel van, ik doe het alleen maar voor mijn kids, of ik doe het alleen maar voor mijn gezin, of wat dan ook. Maar ondertussen voel je die druk van iedereen die kijkt. En dus als ik naar hem, op dat moment dat hij opkomt, dat ik naar hem kijk, denk ik van, ja, ik weet al die momenten dat hij wel of niet aan het trainen is. Weer in de kleedkamer zit met die handschoenen om, die handschoenen worden getaped. Hij loopt weer richting de catwalk, staat op die catwalk, al die momenten. Herbeleef je even en denk je bij jezelf van, als hij nu maar wel wint,
ja,
denk ik.
Ja.
Weet je? En ja, hetgene wat er gebeurt in de ring, ja, is eigenlijk ook zo van, daar gaan we weer.
Ja, knockdown na knockdown.
Knockdown na knockdown en uiteindelijk als verliezer, ja. Het is eigenlijk geen blessure. Het is van die trappen die hij heeft gehad. Dat is the name of the game. Iemand probeert je pijn te doen op dat moment, op een plek waar hij het waarschijnlijk nog nooit zo gevoeld heeft. Want hij kreeg die trappen op, niet op zijn dijbeen. Op zijn dijbeen had hij nog wel 10, 20 kunnen pakken. Maar op die kuiten, dat is een ander spelletje. Dat is een spel uit de MMA die nu flink veel overgenomen wordt door een aantal kickboxers die daar heel veel profijt van hebben. En dat heeft hij goed gedaan met die Uku Jurgendal.
Dat was een heel bewuste tactiek, hè? Je zag het vanaf het begin.
Heel bewust. In de eerste ronde kreeg Badr een stuk of 3 of 4 achter elkaar. En het gaat zich opstapelen. En het gaat pijn doen. En het gaat een bepaalde pijn doen die je nog niet hebt meegemaakt. Kijk, die Lokiks heeft Badr vaak genoeg meegemaakt. Hij heeft er van mij een aantal gehad. Van Peter heeft een aantal gehad. Van Sam of van welke andere topvechter dan ook. Dus op een gegeven moment is hij zich wel gewend in zijn hele carrière. Maar nu krijg je die trap op je kuit. Ja, dat is toch heel anders. Als je nog nooit een vinger in je oog hebt gehad, ja, dan denk je van, hey, wat is dit? Maar als je dat al vaker hebt gehad, dan kan je er anders mee omgaan.
Ja, ja. En was het dan de kracht van die urinal, die je natuurlijk waarvan je van tevoren al zei van, ja, die moet je niet onderschatten? Of was het, ja, kunnen we nu ook gewoon spreken van de zwakte van Badr, dat hij dit vecht op dit niveau gewoon niet meer aan kan?
Ik denk een beetje van beide. Ik denk dat het ook een beetje met zijn voorbereiding heeft, te maken heeft, want ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar als je van insiders hoort van hij traint niet goed genoeg of niet vaak genoeg of hij is er niet scherp bij. En tuurlijk moeten ze al in de camera wanneer er een interview wordt gegeven, nou, hij heeft nog nooit zo hard getraind, hij heeft het gevoel weer terug en hij is er weer helemaal, weet je, dan krijg je dat
vlammetje brandweer.
Ja, het vlammetje brandweer, weet je, dat heb ik constant gehoord in vooraf. En dan hoor je van de insiders die, ja, die je toch wat willen toefluisteren. Die zeggen van, nee, het ziet er gewoon niet goed uit. Het is niet meer wat het was.
En waar zit hem dat dan in? Hebben ze dat ook verteld? Is het training intensiteit of mist hij de techniek die hij vroeger had of iets?
Ik denk dat hij de techniek niet mist. Want ik denk dat de techniek er nog steeds in zit. Ik denk dat als je nu, weet ik veel, een mes tegen zijn keel zou houden en je moet nu de komende periode trainen, want anders, dan weet ik zeker dat hij weer op dat niveau kan komen. Maar ja, het vlammetje moet er ook in zitten. Ja. De uitdaging is er misschien niet meer. En het zit er niet, misschien gewoon niet meer in ook. En ook hangt het ook een beetje af van, krijgt hij nog steeds genoeg op zijn donder van de trainer? Op een gegeven moment ben je een soort, ja, je bent gearriveerd. Je bent een soort van de trainer overstijgen een beetje. En dan heb je toch een bepaalde manier van, als de trainer zegt van, hey, we moeten om 10:00 beginnen. Of om 8:00 ochtends. En dan kom jij 7:45 binnenlopen. Staat de trainer dat toe? Of geeft hij je donder of zegt, hey, luister, het 8:00 zouden beginnen. Dan had je een zwachtel om moeten hebben. Warm gedraaid. En weet ik wat allemaal. Dan zouden we beginnen. En als jij nu pas binnenkomt, 7:45. Dat betekent dat we pas om 8:45 gaan beginnen. Dat zijn allemaal dingen die, denk ik, in mijn ogen meespelen bij het proces. Want als je durft laat te komen en daar, ja, de schouders op trekken en de trainer trekt ook zijn schouders op, dan wordt het niet. En ik denk dat in het proces van Badr, dat hij het misschien niet meer hebt. Dat er gewoon niet meer in zit. Maar ik denk tegelijkertijd ook van, we moeten Jurjendal niet aan de kant schuiven. Want ik denk dat hij echt wel tactisch heeft gewerkt. Kijk, en dat is misschien het verschil. Je kan, ja, honderden filmpjes van Badr zien. Ja, of het nou in de ring is, buiten de ring is of wat dan ook. Je kan hem echt helemaal bestuderen. Jurgen Jendal wat minder.
Ja.
Dus ik denk dat zij gewoon thuis 24/7 hebben gekeken naar de manier hoe hij vecht. Hoe hij de afgelopen Glory campagne heeft gevochten. Waar zij hem op hebben kunnen pakken. En een aantal vechters hebben dat gedaan. En er zijn nog goed uit de ring gekomen ermee. Dus, en ik denk ook dat zij het vanuit Team Jurjendal ook gewoon gedaan hebben. En daarom denk ik dat het een pluim voor hun is. Dat zij op deze manier hebben de wedstrijd kunnen draaien.
Ja, ja. Ik zag beelden van in elk geval Melvin in de studio bij Videoland. Die, ja, dat was een soort combinatie van, hij was verbouwereerd en een soort boos, gefrustreerd, ik weet het niet. Hij leek eigenlijk ook ergens nog wel verbaasd dat het toch weer gebeurde. Hoe kan het nou toch dat als iemand zo vaak verliest, of in elk geval niet wint, dat het toch zoiets oproept? Is het dan misschien ook de emotionele of de persoonlijke band tussen Melvin en Badr?
Ik denk het laatste wat je zegt, die persoonlijke band. Ja. Je wil gewoon dat hij wint. En terwijl dat ik niet eens een dusdanige persoonlijke band met Badr heb, wil ik ook dat hij wint.
Ja.
En omdat ik weet dat hij een strijder is, wil je niet dat hij op deze manier ten onder gaat of verliest of wat dan ook. Je hebt toch een soort van, het is geen zwak voor hem hebben, maar omdat je weet welk zware pad hij heeft bewandeld. Het naar de hel gaan en terug. En nog een keer naar de hel en weer terug. En dat, nog 100 keer. Je weet gewoon dat die trainingen, die zijn loodzwaar. Zeker als je voorbereid wordt voor die drie partijen op één dag. Die zijn loodzwaar. En als je dat hebt meegemaakt en dat voelt, dan voel je ook meteen voor de ander mee. En ze hebben nog een betere band met elkaar, hè, Badr en Melvin. Dus ik kan best begrijpen dat Melvin zich op die manier voelt. Wat ik niet kan begrijpen van Melvin, hè, en hij is mijn collega, Matty, en dat hij nog steeds blijft zeggen, Badr moet gewoon vechten.
Ja.
Dat kan ik niet begrijpen. En ik zal je uitleggen waarom niet, want hij... Melvin zei ook nog, ja, voor zijn kinderen, hij moet gewoon blijven vechten. Ik denk persoonlijk dat je dat juist niet moet doen. Want ja, hij heeft een aantal prachtige kinderen, Badr. Ik denk ook niet dat die kinderen het leuk vinden dat vader het elke keer verliest. Dus ik zou zeggen, weet je, van oké, ja, laten we het op een andere manier een strikje eromheen doen. En dan gewoon zeggen van, misschien niet eens een echte afscheidswedstrijd, een afscheidssparring of wat dan ook. Want je wil eigenlijk niet dat hij weer knock-out gaat of weer blesseert of weer een soort van ten onder gaat. Dus je wil iets creëren voor hem, wat hij verdient. En niet de kans loopt dat het weer misgaat. Want op zo'n dag dat hij afscheid neemt, moet zijn gezinnetje erbij. Het moet allemaal in de positieve zin. Ja. Het moet goed aflopen. De zekerheid moet je hebben dat het goed afloopt. En niet dat er weer een andere bullebak daar staat van die hem straks weer...
Het feestje verpest.
Weet je? Dat wil je gewoon niet.
Nee, Mike Passanier heeft inderdaad gezegd dat het erop lijkt dat Badr nog een afscheidspartij doet en dan stopt. Eigenlijk zeg jij, doe dat ook maar niet meer.
Kijk, weet je wat het is, Tim? Je moet dan iemand neerzetten. Ja, en ik maak er soms schijntjes over, weet je. Moet het dan iemand uit een rolstoel zitten? Moet die gewoon in een rolstoel zitten? Om dan, weet je, dat wil je niet. Nee. Je wil, kijk, even een voorbeeld. Kijk, Levi Richter, zijn tegenstander viel uit op bij de laatste Glory.
Ja,
weet je, Martin Terpstra, die valt uit. En dan zoeken ze, hè, en alle credits naar Glory. Er moet gewoon iemand komen. En tuurlijk, je kan niet een goede vechter die een goede voorbereiding heeft gehad, 5 uurtjes van tevoren, dan moet je iemand optrommelen. Nou ja, ze zetten een jongen neer waarvan ik denk van ja, weet je.
Volgens mij een Moldavische MMA-vechter.
Die al misschien maanden niet getraind heeft, weet je. Nou, die zetten ze daar neer. Nou, Richters kan zich kwalificeren door die wedstrijd. En heeft nu bijna een soort van vrijbrief om door te gaan.
Ja.
Zet je zo'n jongen tegen Badr. Het is net als wanneer je tegen Ajax moet voetballen. En dan heb ik het niet over dit jaar, dit seizoen. Clubs hebben toch altijd het gevoel van, hey, we moeten tegen Ajax. En dan lijkt het toch alsof ze iets harder rennen. Iets beter die slijding doen. Iets beter de bal aannemen. En toch iets meer hun best doen. Stadion is ook altijd vol als een klein clubje tegen Ajax moet voelen. Want we moeten tegen het grote Ajax. En als je tegen de grote Badr moet vechten. Zo'n jongen die tegen Richters had gevochten. Stel je voor dat je hem tegen Badr zet.
Ja, en hij weet dat 3 maanden van tevoren. Dan gaat hij vol in training.
Ja. En dan slaat hij misschien toch, weet je, een per ongeluk. Hij doet zijn ogen dicht en zo'n laatste Hail Mary gooit hij erin. En hij slaat hem toch knock-out. Is dat feestje verpest.
Ja.
Dus ik zeg van, doe die laatste pot ook maar niet.
Nee.
Hou het gewoon hierbij. Desnoods een sparringpartijtje of wat dan ook, waar we gewoon allebei afspreken van jongens, we gaan elkaar niet. We gaan elkaar
niet.
Een mooi
evenement of zo.
Of een evenement of iets dergelijks. Alle legendes erbij. En dan weet ik veel. Dan geven we hem nog een soort afscheidpraatje. En het is klaar. Dan is het feestje ook goed, zeg ik. Maar ja, je hebt altijd mensen die zeggen, nee, het moet toch anders.
Ja, zoals Melvin.
Maar
dat is Melvin zijn goed recht natuurlijk.
Ja, tuurlijk. En zijn mening dagelijks.
Ja, en ik vond dat Passen hier ook wel al vrij snel wat zinnig zijn na afloop. Hij zei volgens mij tegenover JJ Boske, zei hij, ja, wat heb je hierna nog? Hè, toen hij van Jurjen al verloor. Van, toen ging het speculeren over zijn toekomst al. Ja, wat heb je? Het is op. Ik weet het ook niet meer. Er zijn geen tegenstanders meer. De onderkant van de zwaargewichtdivisie, die heeft hij nu al tegenover zich gekregen. Nou, dat heeft niet veel opgeleverd. Ja, wat moet je nog? Ik weet het.
Ja.
Er zijn geen tegenstanders meer over.
Nee, er zijn geen tegenstanders meer over waarvan je zegt van nee, die pakt hij wel. Of weet je, wat op een gegeven moment. Ja, kijk, we zijn met hem zijn we hoog begonnen. Weet je, we zijn met de kampioen begonnen. En in mijn ogen, hè, iedereen die gaat me er meteen op aanspreken. In mijn ogen is het elke keer afschalen geweest. Net even iets minder. Ja. Weer even
in de hoop dat hij weer de lijn omhoog zou kunnen inzetten.
Juist. Maar op een gegeven moment, ja, dan is bij Badder het vuurtje op. De tegenstanders zijn op. En het vlammetje is gewoon weg. En daar moeten we gewoon met z'n allen realistisch over zijn. En het ook durven te zeggen dat het zo is. En misschien moeten we dan gewoon gaan kijken naar van... Hé, wat is zijn volgende plan?
Ja. Even een theoretische situatie. Robbie Timmers die is zijn Glory Grand Prix in orde aan het maken. Heeft 7 deelnemers. Heeft nog een wildcard over. En Badder die denkt... Nou, ik heb eigenlijk wel weer zin in. Zou dat nog... Of denk je echt dat dit een onmogelijke situatie is? Badder die dan zegt, ik ga alles geven. Echt volop in training. Dus in tegenstelling tot de verhalen die je dan misschien van insiders hebt gehoord. 1 keer nog die 3 partijen op een avond, tenminste.
Als hij de eerste doorkomt.
Ja, als die eerste door.
Nee, kijk, weet je, het is... Hij is nu 7 of 38?
Ik geloof 38, ja.
Kijk, als Badder gewoon weer gaat trainen en gewoon weer scherp is... En er is nog maar 1 wildcard over... Dan kan je het bijna niet laten om hem het toch te geven. Nou, sowieso omdat hij altijd volle zalen trekt.
Ja.
Sowieso omdat hij al een goed verleden heeft, een goede track record. Misschien in glory niet, maar het verleden heeft hij gewoon een goede track record gehad. Het is wel weer een grote naam op zo'n toernooi. Dus wat dat betreft zou je hem die kaart kunnen geven. En als hij volop in training gaat, kan hij het iedereen in zo'n toernooi moeilijk maken.
Ja.
Weet je, dus of je nou weer tegen Jurendal gaat, of je nou tegen Rajasadeh gaat vechten, of je nou tegen Levi Richters gaat vechten. Weet je, al die jongens die al gekwalificeerd zijn, hij kan het zo moeilijk maken. En dat is toch de chemie die hij de afgelopen tig jaren neer heeft gezet, waardoor iedereen toch die gedachte heeft van, you never know met hem.
Ja. Ik denk eigenlijk niet dat het een hele reële kans is, maar het is wel leuk om over na te denken.
Tuurlijk.
De Grand Prix sowieso, hij begint een beetje vorm te krijgen. Hij gaat nu naar het voor, of tenminste, de begin van 2024 hebben ze gezegd.
Ja.
Ik geloof dat we nu 5 deelnemers hebben, met nu Richters erbij en ook Jurjendal.
Ja.
Zijn het namen waar jij op voorhand op had gehoopt? Want er zijn nu nog 3 plekken vrij. We hebben nog niet de echte kanonnen qua naam dan in elk geval. Er zitten wel zeker goede vechters tussen, uh-huh. Maar qua naam zitten de kanonnen er nog niet bij.
Ja, mijn lijstje was misschien iets anders geweest. Maar je kan aan zo'n voorafgaande wedstrijden kan je nooit bepalen wie daar uiteindelijk komt. Kijk, net als bij het voetballen, bij de Champions League, zit er altijd 1 of 2 topclubs zitten daar. Want je wil eigenlijk dat die doorgaan. En dat werkt ook gewoon goed, want dat is in mijn ogen best eerlijk. Weet je, want kijk, als je als kleine club... door wil, moet je ook tegen de grote jongens het kunnen. Want anders verdien je het gewoon niet. Zo simpel is het.
Ja.
En als ik naar het lijstje kijk van nu, zou ik zeggen, nou oké, het is niet anders. Het is niet anders. En als die jongens het verdiend hebben, dan horen ze daar gewoon thuis. Kijk, en zo'n situatie wat de Richters heeft gehad, ja, daar is niks aan te veranderen. En als het een qualifier is, ja, dan is dat het zo. En dan moeten ze er gewoon het beste van maken. En, want je kan niet het toernooi gewoon zomaar een paar mensen kiezen en zeggen van oké, jullie gaan knokken. Dat hebben ze, ik wil eerlijk zeggen, bij de eerste K1 wel gedaan. Daar hebben ze gewoon de eerste jongens hebben ze gewoon daar neergezet en die konden gewoon gaan knallen. Maar op een gegeven moment moeten mensen gewoon hun plek verdienen.
Ja.
En dat moet nu ook gewoon. Je moet gewoon je plek verdienen. En dit is de eerste keer dat zij het op deze manier doen, Glory. Het staat af en toe een beetje tegen. Weet je, met blessures en mensen die om welke reden dan ook niet erbij konden zijn. Maar ik denk dat voor een volgend jaar en de jaren erop zullen ze wat aanpassingen moeten maken om het wel tot een mooi uiteinde te kunnen laten lopen. Omdat, ja, ik ben van mening dat het verschuiven van die datum geen goede keuze is geweest. Dat ben ik. En ik denk dat, dat ze het wel met wellicht met geldige redenen hebben gedaan. Want ze willen gewoon een goed toernooi hebben. Waar de kanonnen daar staan. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld een nu Glory Collision straks. En dan komen misschien blessures uit. Waardoor het te kort is. Om bijvoorbeeld de wereldkampioen daar ook te hebben.
Ja.
Weet je? En dat begrijp ik. Alleen. Want ze verschuiven naar het begin van 24. wellicht gebeurt er in die periode ook wat. Of
ja,
net voor die periode. Dat weet je nooit. Nee. Dus ik zou zeggen van, doe het gewoon. Gewoon knallen. En dan volgend jaar, dan past het wel weer een beetje aan. Waardoor het misschien wel uitkomt. Want je kan niet voor de vechters elke keer blijven schuiven.
Nee, ik heb het idee dat Plazibat hier ook wel een rol in speelt. Die is natuurlijk nog niet helemaal fit. Die mikt zelf ook op het voorjaar. Of in elk geval 2024. Mm-hmm. Nou, dat zou dan weer een van die namen kunnen zijn natuurlijk. Alleen ja, dat aan de andere kant. Ozaro is ook gekwalificeerd. Als die straks tegen Rico een blessure oploopt. Dan moet hij zich weer afmelden. Dus dat zal toch altijd zo doorgaan in
er
deze sport.
Er zal altijd wel iets zijn waardoor je moet gaan verschuiven. En dat probeer ik altijd te zeggen. Of als een kampioen geblesseerd is of wat dan ook, of heeft wat anders op zijn schema, dan moet er gewoon wat anders verzonnen worden om de wedstrijd door te laten gaan. Omdat ik ben van mening dat de sport groter is dan de vechter.
Ja.
En soms lijkt het wel alsof de vechter meer de touwtjes in hand hebt dan de sport.
Ja, mee eens.
Ronde 2.
In ronde 2 gaan we nog iets verder vooruitblikken naar een evenement dat in elk geval wel bevestigd is. Waar we de datum van weten. Dat is Collision 6. 4 november in de Gelderdome. Het is denk ik het grootste kickbox evenement van het jaar. Misschien wel ter wereld. Zeg ik nou wat geks. Maar in elk geval 3 titelgevechten bij Glory. Met Wisse tegen Boapea, Abena, Kababes en natuurlijk Rico Verhoeven tegen Tariq Ozaro. Onlangs waren we allebei op de persconferentie voor Collision 6. Ja, die heeft ook niet echt de internationale media gehaald, denk ik, qua uitspraken of qua sensatie of...
Nee, klopt. Dat ben ik ook mee eens. Ik denk dat hier en daar... het is een beetje van beide kanten. Ik denk dat Glory toch iets neerzet waar de spelers het moeten doen. En dat is een stukje een spel tussen de media die er zit. Die stellen vragen. En hier en daar waren de vragen een beetje jammer, maar daar zou ik ook tegenover zetten van dat de spelers die op het podium zitten, die zouden ook een beetje de show op moeten gooien. Dus ik denk niet dat de media meer moet gaan vragen van denk je dat je gaat winnen of zo? Of
ja,
dat
heb je goed getraind? Voel je je lekker?
Ja, dus die standaard vragen moeten we een beetje kwijt. Die moeten we doen, daar moeten we een beetje vanaf. Maar tegelijkertijd, ook al krijg je zo'n vraag, vind ik tegelijkertijd dat degene die antwoord geeft, die moet er iets meer mee spelen.
Ja.
Die moet er iets meer mee spelen. En je mag best wel een beetje bij de hand zijn. Want als ik zo'n vraag zou krijgen, bijvoorbeeld, ja, wat is er mis met van, wat denk jij?
Ja, dat je weet de interactie een beetje opzoekt.
Dat je een beetje de interactie opzoekt, weet je. En dat je een klein beetje het spel wat leuker maakt tussen degene die de vraag stelt, de journalist en jezelf. Want het is niet alleen maar, jij vertelt de vraag en ik geef een net antwoord. Daar moeten we een beetje vanaf. Omdat het is een entertainment business. Dat vergeten sommige mensen. Tuurlijk, het is sport. Dat staat bovenaan. Maar tegelijkertijd is het entertainment. Op het moment dat je op zo'n persconferentie staat, het spel is al een tijdje bezig. En als zo'n persconferentie neergezet wordt, alles wordt goed geregeld, je moet er aanwezig zijn, en de pers is uitgenodigd en iedereen zit daar. Ja, dan begint dat spel waardoor mensen kaarten gaan kopen. En als mensen kaarten gaan kopen voor dat evenement, kunnen de vechters betaald worden, kan Glory zijn rekeningen betalen en dan kunnen zij weer verder investeren. En soms wordt er door de vechters niet helemaal begrepen dat als jij daar zeggen je kop houdt of je mond houdt of alleen maar een boef of baas zegt, ja, dan verkopen geen kaartjes mee. Dus er moet een hype ontstaan. Dus ja, er zijn nog sommige vechters die zeggen, ja, ik hou niet van interviews. Bullshit, ga dan wat anders doen. Want dat hoort erbij. Je kan niet alleen maar vechten nu in de ring en klaar. Het is veel breder dan dat. He, je moet ook op je Instagram wat doen. Je moet ook af en toe als er een podcast vraagt van, hey, kunnen we je even interviewen? Moet je er ook gewoon zijn? De business is veel groter dan alleen maar een links-rechts direct te geven en een linkerhoek en een rechter loop ik in de ring.
Ja, die persconferenties, ik heb het idee dat die de laatste tijd sowieso wel een beetje wat kritiek oproepen. Ik hoor vaak journalisten worden slechte vragen verweten. Badder die zegt zelfs, die noemt journalisten lui en die verwijt dat ze altijd slechte vragen stellen. Vind ik ook wel weer wat van, want ik zou Badder graag een keer groot willen interviewen en alle vragen willen stellen die ik wil stellen. Maar dat is ook niet te regelen. Dus ik vind dat ook wel een lastige. Ik bedoel, bij zo'n persconferentie hebben ze natuurlijk enerzijds de persconferentie zelf, maar daarna altijd de mogelijkheid om 1-op-1 interviews te doen. Nou, daar zou altijd mijn voorkeur naar uitgaan, omdat je ook in zo'n gesprek veel dieper kan gaan. Bij een persconferentie heb je toch ook nooit de mogelijkheid om gewoon een beetje door te vragen. Het is allemaal het gaat een beetje snel. Er zitten 8 vechters op dat podium in het begin, hè, bij die persconferentie waar we laatst waren. Ja, ik vind dat wel dubbel. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, hoe jij dat misschien vroeger hebt ervaren. Heb jij ook zoiets bij journalisten of bij aanwezigen dat het allemaal wel wat beter kan? Of denk jij dat een persconferentie zich misschien ook niet echt goed leent voor een goed diepgaand gesprek?
Nou ja, kijk, voor een diepgaand gesprek is zo'n persconferentie met 8 vechters op podium. Nou, dat heb je daar niet. Alleen, ik vind wel dat, en dat heb ik net ook een beetje weergegeven van, de vechters moeten anders gebriefd worden. Die moeten verteld worden waar het hier om gaat. En dat zijn ze niet helemaal bewust van. Daarentegen mag er best wel vanuit Glory ook, vind ik, best wel gesproken worden met de journalisten. Dus dat we, ja, kijk, we hebben voor de wedstrijd is een rules meeting bijvoorbeeld. Mm. Daar komen alle vechters bij elkaar. Of nou niet de vechters, maar de trainers komen bij elkaar. En de bond en de juryleden, er zitten nog hier en daar een scheidsrechter tussen. Dan wordt er nog even verteld van, hey jongens, zo gaat het spel gespeeld worden en niet anders. Waar letten we op? Moet op damage gelet worden? Moet het hier op? Ik vind dat er tegelijkertijd ook zoiets mag ontstaan van, hey jongens, we zijn hier met het is niet een toneelstuk, maar we moeten wel kijken van hoe gaan we deze wedstrijd neerzetten.
Ja.
En er mag best wel wat pittige vragen gesteld worden aan de vechters. Maar tegelijkertijd mogen de vechters ook een klein beetje mediatraining krijgen, zodat ze ook die bal goed terug kunnen kaatsen. Waardoor mensen denken van, wow, die is op dreef en die is scherp, ja. Weet je, verbaal. Oh, die wedstrijd wil ik wel zien, want die zegt dat hij een klap gaat uitdelen aan zijn tegenstander en bla 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 bla.
Ja.
Het is een beetje van twee kanten en ik begrijp wat je zegt hoor, want op het moment dat je de kans hebt als journalist om de vechter straks 1-op-1 te krijgen, denk je bij jezelf, nou, ik bewaar mijn mooie vragen wel voor het 1-op-1 gesprek.
Nou ja, dat is het natuurlijk.
Weet je, en daar gaat het denk ik om, maar tegelijkertijd vind ik ook van, ja, dat toneelstuk moet, of juist niet dat toneelstuk, dat stuk op de persconferentie moet iets beter ingericht worden, waardoor iedereen zijn rol weet. Ja. En ik heb het gevoel dat de vechters niet helemaal hun rol helemaal goed begrijpen, waardoor je eigenlijk gewoon een saai moment krijgt.
Ja, het zou natuurlijk ook, je zou die vragen ook wat meer vanuit Glory zelf kunnen laten komen, toch? Ze hebben een presentator. Die kan ook wat vragen stellen. Want nu is het natuurlijk heel vaak, we stellen 1 vraag, dan is het aan de zaal. Nou, ik zag een collega naast me, die had geloof ik 10 vragen voor Rico op papier staan. Maar ja, die zei van, ik hoef die microfoon niet. Want ja, die denkt, ik spreek hem straks. En dan hebben ze de eigen 1-op-1 item, waar je misschien een vraag stelt, waar een leuk antwoord op komt, die dan niet iedereen kan pakken.
Ja.
Terwijl
ja,
in de persconferentie is het natuurlijk voor iedereen.
En dat is zonde, want kijk, want ze willen ook niet zeggen van, oké, we doen de 1-op-1 vragen niet.
Nee, dat zou natuurlijk ook weer niet goed
zijn. Dat zou zonde zijn, dat zou zonde zijn. En misschien moet dat juist iets zijn waardoor Glory zegt van, oké, je bent een journalist daar. Ja, je moet verplicht 3 mooie vragen stellen. Ja. 4 of 5.
Hebben ze ook wel eens gedaan vroeger.
Weet je, en dat zal misschien iets beter helpen. Weet je, dat je 5, of laat zeggen, je hebt 10 vragen tijdens dat 1-op-1 gesprek. En daarvan moeten er 3 tijdens het persconferentie gedaan worden. Ja. Weet je, dat soort dingen. Er zijn mogelijkheden. En misschien moet er ook over gepraat worden door beide partijen. Dan heb ik het over, laat zeggen, de 3 partijen. En Glory zelf. En de vechters. En de journalisten. Want ja, je wil toch iets moois neerzetten met z'n allen. En als je dat met z'n allen niet weet wat de ander zijn rol is, ja, dan weet je niet precies waar je mee bezig bent.
Nee. Ja. Nou ja, goed. We dwalen volledig af van
het is goed om erover te hebben. Want, en ik hoop dat vechters er ook naar luisteren. Van, jongens, we moeten dit naar een ander niveau tillen. En alleen maar die training is niet genoeg. Nee. Alleen het vechten is niet genoeg. Er hoort gewoon veel meer bij. En ik hoop dat ze dat in hun oren knopen. Want ja, je wil jezelf ook populairder maken. Ja. En je maakt jezelf populairder door jezelf te laten horen.
Ja, ja, dat is zo. We hebben 3 titelpartijen. Gaan we het zo over hebben. Op 4 november dan. Is er nog een andere partij waar je extra op gaat letten? Of een bepaalde vechter die... waarvan je zin hebt om die weer in actie te zien?
Nou ja, het is toevallig eigenlijk een vechter die best wel graag een soort van schuw is. En dat is Misha. Ja. Ik kijk heel erg uit naar hoe hij het weer gaat doen. Hij is een tijdje geblesseerd geweest. Waarvan ik weet dat hij vrij schuw is. En niet de grootste woorden heb. Waar we het net over hebben gehad. Hij is zo'n jongen waarvan ik zeg van... Hey, je bent een ontzettende goede kickbokser. Je bent geweldig in de riemen. Super talent ben je. Je weet je tegenstander altijd op te vouwen. Met stoten die bijna een soort van embarrassing zijn voor de tegenstander. Als je op je hart op je leven wordt geraakt. Dat is echt gewoon een schande gewoon.
Ja.
Op zo'n niveau. En ja, ik zit echt uit te kijken naar zijn performance straks in de ring. Ja, ik ben echt benieuwd hoe hij het gaat doen.
Ja, dat is lang geleden hè, bij hem. Veel hij is natuurlijk geblesseerd geweest, maar...
Ik heb soms bij hem het gevoel, hè, ik vergelijk hem soms wel eens wellicht ten onrechte, maar je moet niet te lang naar hem kijken, net als bij Robben. Als je te lang naar Robben kijkt, is hij geblesseerd.
Ja.
Is hij geblesseerd.
Man van glas.
Ja, weet je, want ik vind Hamisje echt een geweldige vechter, maar... Hij lijkt zo snel geblesseerd of de hele tijd geblesseerd. En lange blessures heeft hij. En dat vind ik toch vervelend voor zijn carrière. Want ik vind hem echt een topper. En ik kan nog wel een uur doorpraten over hoe goed hij is. Maar ik vind het jammer dat hij...
Dan wil je het vaker zien.
Je wil hem zo vaak omdat hij gewoon mooie dingen doet. En ik zou hem graag ook in de kampioensrol willen zien als hij dan de kampioen verslaat. Weet je? Ja. Hij is nu gewisseld als hoger gegaan, dus... Ik wil zien hoe goed hij het gaat doen straks in de middleweight.
Ja. Dan hebben we ook in de middleweight het titelgevecht tussen Wisse en Boapea. Boapea uit Den Haag vecht volgens mij voor Ghana, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Ja. Wisse, we vorige keer natuurlijk heb jij hier uitgebreid bewierookt hier achter deze microfoon. De kickbox les die hij gaf tegen Serkan. Denk je dat Boapea iemand is die hem... Van het kampioenschap af kan houden? Of is Wisse echt wel een maatje te groot?
Nee, ik denk gewoon dat Wisse nu op dit moment... Hè, als hij zo'n performance laat zien als tegen Serkan... Ja, dan zie ik niemand van hem winnen. Dan zie ik ook BOP niet van hem winnen. Nou moet ik zeggen dat Donovan Wisse toch wel... Ja, telkens beter en beter en beter wordt. De laatste wedstrijd die hij heeft laten zien... Ja, wat kan je zeggen? Dat was next level kickboksen.
Ja.
Dat was next level kickboksen. En als je dat kan laten zien tegen Serkan, die ontzettend goed is, ontzettend sterk is. Ja, dan zou je bijna zeggen van, ja, er moet iets mis zijn geweest met Serkan.
Ja. Hij had een blessure toch aan zijn hand.
Ja. Hij had een blessure aan zijn hand, ja. En ja, hoe hij daarmee om is gegaan was knap. Serkan, maar hoe Donovan Wisse het heeft ook laten zien, ja, was misschien nog knapper.
Ja. Voorspelling? Of wil je je niet aanwagen?
Boa P niet tekort doen, want ik vind hem echt wel geweldig. Maar ik heb altijd tegen hem gezegd van, blijf me verrassen. Net als Tijani zeg ik ook altijd, blijf me alsjeblieft verrassen.
Ja.
Dus ik hoop dat Boapea mij verrast, want dat vind ik altijd mooi. Ik hou van die underdog posities, die verrassingen, weet je, hou ik wel van in de sport, want dat maakt de sport ook mooi. Dat maakt elke sport gewoon mooi.
Ja.
Weet je, ik denk dat Wisse gaat winnen, Donovan Wisse gaat winnen, maar ik zeg tegelijkertijd ook van, ik zou het ook geweldig vinden als er een verrassing uitkomt.
Ja. Duidelijk. Dan gaan we naar het licht zwaargewicht. Daar heb je Abena, de kampioen, tegen Kababes. Dat is natuurlijk ook wel iets waar wel veel om te doen is geweest in de aanloop. Die partij zou al een keer gemaakt worden. En toen heeft Abena zich ziek gemeld. Was Kababes weer heel boos over. Die had het wel vaker meegemaakt. Nu stonden ze bij die persconferentie nog even tegenover elkaar. Dat vond ik een tikje geforceerd uitzien. Anderzijds, ja, waarom niet? Kababes die een beetje ging duwen. En het was, nou ja, het was allemaal Abena die eigenlijk helemaal niks deed. Die vond het wel prima, geloof ik. Nou goed, Kababes heeft in die tussentijd nog Amine verslagen, is interim kampioen. Nu dan de strijd om wie de echte kampioen is, om het zo te zeggen. Wat verwacht je daarvan?
Ja, kijk deze, net wat je allemaal zegt, deze wedstrijd heeft een geschiedenis. Hij heeft een mooie geschiedenis ook. En een geschiedenis waardoor deze wedstrijd toch wel misschien een van de wedstrijden is waar iedereen op zit te wachten. Weet je, iedereen... kijk, tuurlijk, ik zeg net van... ik wil Hamisha graag zien weer in de ring zien. Maar deze twee giganten, Abena en Tarik, ja, dat zijn twee jongens met een twee verschillende stijlen. Maar ze gaan er wel 100% voor. En dat wil ik gewoon heel graag zien. En we zullen zien, nadat we alles zo opgestapeld hebben, wie heel graag wil winnen, wie heel graag de titel wil hebben. En ja, want die is dat op dat moment dat ze zijn aan het vechten zijn, is hij eigenlijk ligt in het midden. En wie wil hem graag hebben?
Ja.
En wie wil het meeste gewoon die titel mee naar huis nemen? En ja, wetende van Tarik dat hij ontzettend diep kan gaan. Ja, wat ik bedoel, hij kan stoten hebben, kan stoten uitdelen. Hij kan low kicks hebben die hij van Maslobojev heeft gehad. Niet normaal.
Ja.
Dat is een wedstrijd waarvan ik achteraf denk van zo, die jongens zijn echt diep gegaan.
Ja, dat was een pittige. Ja.
Dat was een hele pittige wedstrijd. En dan nog blijven staan en dan nog in de vierde ronde gas durven te geven. En in de vijfde ronde nog een keer die versnelling nog hoger. Ja, dat is gewoon top. En als ik dan naar Abena kijk. Abena is ook gewoon een super atleet. Als je naar zijn lichaam kijkt, ja, dan zouden menige kickboxers gewoon jaloers op zijn. Weet je, 8 buikspieren, grote torso, goede technieken. Trap, knieën, alles in huis om gewoon een geweldige kampioen te blijven.
Ja.
En als ik dat zo in de afgelopen keer in de ring heb gezien, denk ik bij mezelf, ja, die jongen die kan het allemaal echt. En als je de twee stijlen tegenover elkaar zet, vind ik het heel moeilijk om te zeggen wie die wedstrijd gaat winnen. Terwijl ik het bij Donovan en tegen Boopea wel durf te zeggen. Bij deze twee, ja, durf ik het bijna niet. Omdat ik ze liggen heel dicht bij elkaar, terwijl tegelijkertijd ook heel ver uit elkaar.
Ja, qua stijl. Qua stijl, ja. Ja. Ja, eigenlijk wil ik toch een voorspelling voor je. Dat is flauw, hè? Maar dan zal ik je er niet op afrekenen, mocht het niet kloppen.
Ja,
maar gewoon een gevoelsdingetje.
Ja, gevoelsdingetje. Als ik een gevoelsdingetje heb, als Tarik niet knock-out gaat, dan wint hij hem. Terwijl ik denk dat hij heel moeilijk knock-out te slaan is en te trappen is. Dan wint hij hem. En als het op... Nee, maar op punten zou hij hem ook kunnen winnen, Tarik.
Dus Tarik.
Ik zou leunen naar Tarik. Ook ja. Al denk ik dat de huidige kampioen Abena, Surinamer, meer mijn stijl.
Ja.
Gun ik hem ontzettend. Maar Tarik komt ook wel met een bepaalde... Ja, wrok.
Ja, er zit wel wat in natuurlijk.
Er zit heel veel in die wedstrijd. Ja. Dus ik zou leunen dat Tarik.
Ja.
Ja.
Wordt wel een mooie partij als je het zo zegt. Ja,
jongen, ik geniet er nu al van. Ja. Ik geniet er nu al van. Want weet je, het is... Voordat je de wedstrijd gaat vechten, voor de vechters... speelt deze wedstrijd wel 1000 keer, wel 10.000 keer... door je hoofd in die hele voorbereiding. Maar als liefhebber van de sport... als analist, als commentator... speelt deze wedstrijd ook in mijn hoofd.
Ja.
Deze wedstrijd speelt ook in mijn hoofd. En de ene keer wint Pietje en de andere keer wint Jantje. En dat gaat zo heen en weer. Alle scenario's hebben zich al een keer in mijn hoofd afgespeeld. Dus ik kijk echt met heel veel liefde uit naar en heel veel spanning uit naar deze wedstrijd.
Zouden we morgen deze podcast opnemen, had je misschien naar Abena gezegd bij de voorspelling.
Ja.
Dan kan het weer totaal anders zijn.
Juist, dat zeg je helemaal goed.
Ja. Oké. Okay. Maar schrijven we voor nu Kabalwijs op.
Juist.
Met enige, maar goed, dat zit er altijd wel in.
Tussenhaakjes.
Tussenhaakjes, ja. En... tenslotte, de laatste partij vanavond is Rico Verhoeven, de zwaargewichtkampioen tegen Ozaro, de interim zwaargewichtkampioen. Ja, dat is toch wel waar het allemaal uiteindelijk wel weer een beetje om draait. Wat verwacht je ervan?
Ja, ik zat heel erg naar de persconferentie te luisteren. Ik zat echt te luisteren wat ze zeiden. En ik heb hier en daar dat interviewtjes bekeken, allemaal wat ze zeggen. Ik heb het al eens vaker gezegd van... Jongens, als jullie Verhoeven willen verslaan... Kijk, want... laat me het anders zeggen. Verhoeven heeft qua conditie... heeft hij gewoon een 10. Qua kickboksen... ja, misschien een 8. Qua hard werken... heeft hij gewoon een 10. Die twee tienen... die kan je evenaren. Door conditie kan je gewoon aan werken. Dat is eigenlijk gewoon de basis van elke topsporter.
Ja.
Conditie. Of je nou gaat tennissen, of je nou gaat basketballen, of wat dan ook. Conditie kan je gewoon aan werken. Dan kan je gewoon elke dag, nou, de ene dag doe je een kilometer, de andere week later doe je een anderhalve kilometer, enzovoort, 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 totdat je aan een 10 kilometer bent, of wat je ervoor nodig hebt voor je conditie. Ja. Toch? Dat kan je dus evenaren als je Osaro bent. Dat kan je gewoon evenaren. Nou, als je dat in elk geval al getopt hebt, hè, gelijk hebt gesteld of nog zelfs beter, dan denk ik dat je een grote winst boekt op de wedstrijd tegen Verhoeven. Nou, heel veel vechters die tegen Verhoeven gaan, die zeggen van, nou, ik ga gewoon bommen gooien. Ik sla me in de eerste ronde knock-out.
Ja, daar moest hij wel om lachen op de persconferentie. Dat ze zeggen, ja, dat zeiden al mijn vorige tegenstanders, zeiden dat ook.
Juist.
De meesten kwamen niet aan.
Dat bedoel
ik. Ze kwamen wel aan, maar ze waren niet beslissend.
Ja, dus ga je in de... als je in de derde ronde geen conditie meer hebt, of je tong hangt op de grond, dan heb je een probleem. En ga dat is hetzelfde wat Verhoeven elke keer doet. Zorgen dat hij de eerste, tweede ronde goed doorkomt, die storm overleeft. Dan gaat hij naar de derde ronde, dan komt ook nog een stormpie. Ja, en dan vanaf vierde ronde, dan begint hij pas te werken.
Ja.
Kijk, en als je dat op die manier gezien hebt elke keer, dan hoop ik niet dat je weer komt met van ik slaan de eerste ronde of tweede ronde of derde ronde knock-out.
Nee.
Want we hebben elke keer gezien dat dat niet gaat werken.
Nee.
Dus als Osaro met dat verhaal komt van hey, ik ga gewoon bommen werpen en dan zien we wel waar het schip strandt. Als dat echt zijn tactiek is, want kijk, hij kan het nu al zeggen, maar misschien heeft hij wel een 20 kilometer in de benen. Ik weet het niet.
Ik heb hem wel eerder geïnterviewd, want ik heb hem dit van die bom ook horen zeggen. Maar toen ik hem eerder sprak, toen zei hij eigenlijk dat hij Rico in zijn comfortzone wil pakken. Dus zeg maar hetgene wat hij doet, en dat bedoelt hij dus inderdaad vooral de conditie, het uithoudingsvermogen, het kunnen gaan werken in de vierde ronde, dat wil hij gaan evenaren. Of daar wil hij gelijk in staan. En dan komt het op andere dingen aan.
Dat is
in elk geval wat hij toen zei. Dat is wel maanden geleden. Maar ja, ik snap wel dat hij... Osaro is geen kickbokser normaal gesproken die na twee rondes helemaal met zijn tong op de grond. Dus hij zou het kunnen, wellicht.
Als dat het is, dan maakt hij een hele grote kans. Ja. Dan maakt hij een hele grote kans om die wedstrijd gewoon winnend naar huis te nemen. Want dat is hetgene wat je bij Verhoeven gewoon moet gaan doen. Je moet gewoon hard aan je conditie werken. Want we hebben het allemaal gezien. He, zo'n Osaro die heeft wel een knockout in zijn handen en in zijn benen. Dat heeft hij gewoon. Dat heeft hij gewoon laten zien ook.
Ja.
Dat heeft Verhoeven dus niet. He, met tussenhaakjes. Tuurlijk heeft hij een aantal knockout geslagen.
Osaro nu 6 in een jaar geloof ik.
Ja, weet je. Dus dan zijn de statistieken meteen anders. En ik denk dus dat als je in elk geval de conditie getopt hebt, dan denk ik dat een hele grote kans maakt om van Osaro of van Verhoeven te winnen.
Ja, het lijkt er niet op dat we hier een partij gaan krijgen die met een knockout wordt beslist in de eerste ronde. Dat kan natuurlijk altijd, hè? Het blijft zwaargewicht kickbox.
Ik heb het gevoel dat het niet tot de laatste ronde gaat zijn.
Nee? Okay.
Ik heb het gevoel dat het niet tot de laatste ronde gaat zijn, ja.
Ja, oké.
Okay. Terwijl... Ja, het kan natuurlijk.
Ja.
Want hij is ook groot, hij is lang, hij is sterk. En dan heb ik het over Osaro. Hij heeft het in de benen, ja, dus hij kan tempo draaien. Dat hebben we ook gezien tegen alle vechters waar hij tegen gevochten heeft de laatste tijd. En het is alleen maar met een pijl omhoog.
Ja.
En hij kan tegenstanders echt laten missen.
Ja.
Weet je? Want dat vond ik een hele goeie hoor. Als je een zwaargewicht kracht erin gooit en je mist elke keer, dat kost zoveel energie en dan gaat ook tussen je oren werken.
Ja, ja, ja. Tegelijkertijd is Rico natuurlijk al vele jaren kampioen, ongeslagen, is neergegaan, maar altijd weer opgestaan. Dat speelt natuurlijk ook in je achterhoofd, dat hij eigenlijk ook zelfs bij tegenslagen altijd toch weer aan het langste eind trekt. Dus dat zou ook wel. Die ervaring is natuurlijk misschien ook een beslissende
factor. Ja, dat heeft met zijn fitheid te maken.
Ja.
Dat heeft met zijn fitheid te maken. Dus je moet dus niet alleen maar fit zijn, hè, fysiek, maar ook tussen je oren. En heel graag die titel willen hebben. Dat moet je niet uitmaken of je hand kapot is. Dat moet niet uitmaken of je middenvoetbeentjes kapot zijn. Dat moet niet uitmaken of je 3 grote bulten op je scheenbeen hebt. Weet je, het moet niet uitmaken. Zo graag wil je kampioen worden. En dat is hetgene waar Verhoeven zich onderscheidt met de rest.
Ja, dat zag ik toen die partij tegen Jamal. Dat was natuurlijk een perfect voorbeeld.
2021. Ja, dat was een perfect voorbeeld. Dat was een klein sneetje, maar...
Ja.
Dat was een klein sneetje. Hè? Het zag er heel angstaanjagend uit. En had hij echt wel een zwelling, weet je. Maar hij heeft het gewoon heel goed gedaan.
Ja.
Ja.
Ja. Is zijn carrière compleet als hij deze voltooit?
Nee.
Ja, ik weet wat je nu gaat zeggen.
Nee, je weet precies wat ik ga zeggen. En de alle luisteraars weten het. Badr heeft het laatst ook gezegd. En die begrijpt het.
De Grand Prix.
De Grand Prix. Dat is de kers op de taart. Dat is binnen het kickboksen. Is dat, dan ben je boven de rest. Dan sta je boven de rest. En ik durf er bijna vergif op in te nemen dat hij mee gaat doen.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ik denk dat het allemaal, als je kijkt naar hoe het allemaal nu staat. Het wordt allemaal verplaatst. De Grand Prix wordt verplaatst. Want hij zou eigenlijk op 30 december uit mijn hoofd zijn geweest. 30 december. Nou, dat gaat niet door. Wordt verplaatst omdat die wedstrijd tussen Verhoeven en Ossaro is binnenkort al. Hè? Nou, dan is de tijd om te herstellen misschien niet groot genoeg. Dus ze verschuiven hem. Ik kijk ook naar wie er allemaal meedoen. Was het een toernooi met alleen maar kanonnen? Dan denk ik dat hij niet mee had gedaan. Nu zijn er minder grote, in de eerste instantie minder grote kanonnen. In de eerste instantie, want dan praat ik over de jongens die zich nu gekwalificeerd hebben. Rajasadeh, Jurendal,
Richters,
Ossaro. Kijk, dan zeg ik al van, oké, er komen er nog een aantal bij. Maar had het programma er anders uitgezien? Of had het er anders bij gestaan? Dan denk ik dat hij misschien gedacht heeft van, nou jongens, ik ben al 10 jaar kampioen. Hoef ik niet. En dan als ik niet gezien word als de allerbeste. Weet je?
Ja.
Maar ik denk dat bepaalde dingen worden nu verplaatst. Bepaalde dingen worden nu in stelling gezet. Zodat hij gaat aankondigen van, jongens, ik heb het toernooi gezien. Er is nog 1 wildcard over. En dat plek is voor mij. Ja, en dat wordt dan misschien groot aangekondigd. En met heel veel bombardie. Dat denk ik, ja.
Oh, wel interessant. Ik heb eigenlijk nog niet zozeer... Want Verhoeven houdt zich een beetje op de oppervlakte hierover. Zeker nu, omdat hij eerst wil weten hoe deze partij afloopt. Dat is natuurlijk op zich ook logisch. Alleen ik had nog niet de indruk dat hij per se heel graag mee wilde doen. Nu zeg je eigenlijk toch, ja, misschien hebben die verschuivingen ook wel te maken met zijn beschikbaarheid. Verschuivingen van de Grand Prix naar volgend
jaar. Kijk, want Verhoeven wil zich altijd goed voorbereiden. Dat is wellicht ook misschien zijn kracht, of de kracht van zijn team, van Dennis Krawiel. Hij wil zich altijd goed voorbereiden. En als hij zich niet goed voor kan bereiden, en dat is wat hij in het begin ook zei, en dat vond ik wel interessant, waardoor ik meteen dacht van, kom op, doe nou gewoon mee. Weet je?
Ja.
Want toen eerst zei hij van, ik doe niet mee, want ik kan me niet goed voorbereiden op, ik wil gewoon op één tegenstander voorbereiden, en that's it. Dan zeggen wij als oud-kampioenen, zeggen wij van, kom op, dan ben je nog niet echt een kampioen. Dan als je niet door die tunnel gaat waar je niet weet wat je gaat krijgen aan de andere kant van die tunnel. Dat moet je niet uitmaken.
Nee.
Dat moet je niet uitmaken. Als je de beste wil zijn, moet je iedereen op elk moment aankunnen. En dat maak je dan die vechter, dat maak je dan die atleet, dat maak je dan een groot kampioen. En op het moment dat hij zei van, nee, ik doe niet mee, want ik kan me niet goed voorbereiden op 1 tegenstander. Toen dacht ik bij mezelf van, ja nee, dan hoor je niet bij die grote kampioenen. En nu hij in mijn ogen wel mee gaat doen. In mijn ogen wel mee gaat doen. Wil hij toch die credits hebben? Ik denk dat hij die credits wil hebben.
Gewoon die ook winnen en dan afsluiten. En dan ben je natuurlijk wel, ja. Dan
kan
is het compleet.
Dan kan hij de meeste mensen de mond snoeren.
Ja, dan kan iedereen de mond snoeren.
Mij niet.
Oh, dat zou ik wel mooi vinden. Oh, die opname daarna wordt lachen. Al zou die winnen. Ik denk dat dit een uitstekend einde is van deze podcast. Het was goed om weer eens even samen de
zeker
zaken door te nemen. Oh, toch nog even die opmerking dan. Wie alles wil volgen over Collision 6, kickboksen, raadkanon, ad.nl of ad.nl/6. Vechtsporten te blijven houden. Jij zal je weer druk gaan maken met columns. En misschien nog een extra podcast. Dat moeten de agendas nog even naast elkaar gaan leggen.
Ja.
Volgende maand zijn we er in elk geval sowieso weer. Waarschijnlijk met Germaine, maar met de enige...
Finger crossed.
Staat er met potlood in. Remy, bedankt. En tot volgende keer.
Juist. Tot ziens. Doei.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? as ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.